Een boek wat niet zo vaak wordt bezocht om dus, te lezen. Zeker niet om door te nemen voor studie. Omdat dat volgens velen te ver afstaat van het leven van Christus. Maar omdat de schrift zegt dat al de schrift door God is ingeademd en dus nuttig is voor onderwijzing, is het dit ook. Prediker. Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, net voor de profeet. En ik lees de eerste 11 versen. De woorden van Prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in de eeuwigheid. Ook rijst de zon op en de zon gaat onder en hij hijgt naar de plaats waar hij oprees. Hij gaat naar het zuiden en hij gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de rivieren, beken zijn het niet wel wat groter, al de rivieren gaan naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Maar de plaats waar de rivieren heen gaan, daar vandaan gaan de keren zij terug. Al deze dingen worden zo moe dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgene geweest is, dat zal er zijn. En hetgene gedaan is, dat zal gedaan worden. Zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Het is reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen en van de navolgende dingen die zijn zullen. Daarvan zal ook geen gedachtenis wezen bij degene die daarna wezen zullen. Tot zover. Ik geef even een korte indeling van het boek. Hoofdstuk 1, vers 1 en 2. Dat is een inleiding. Dan krijgen we B. Ik zet maar even in hoofdletters neer. 1 vers 3 tot 6 vers 9. Dat is het voornaamste goed. Wat het niet is. Met andere woorden, wat mensen vaak wel vinden, maar wat in de praktijk van bijbelisch gezien niet het voornaamste goed is. B. 2, dus A1, B1, B2, 6 vers 10 tot 12, even kijken hoor, vers 12. Het voornaamste goed, dat is het derde gedeelte dus, tussen haakjes, wat denk je wat het nu moet zijn dan? Wat het wel is, ja, natuurlijk, uiteraard. Wat het wel is. Wat wel het voornaamste, belangrijkste. Goed, en dan krijgen we A2. En dat is de. Dus 12, 13, 14. Afsluiting. Dit is in het kort de indeling van het boek. Wel heel grof, dat wel, maar goed, en daar kun je dus aan zien dat er toch een bepaalde gedachtegang in het hele boek zit. Het boek Prediker, dat is eigenlijk een boek dat gaat om hoe de gang van zaken in deze wereld van God uitgezien bekeken wordt. En ook hoe mensen zich bezighouden met zaken die er eigenlijk niet toe doen. En waar het dan wel om gaat, dat is het boek Prediker. En de schrijver Salomo, koning, staat er ook in het begin, koning van in Jeruzalem, de zoon van David. Spreuken, Prediker, Hooglied, alle drie boeken zijn in wezen door hem geschreven. En Hij spreekt vanuit een geweldige wijsheid die hij natuurlijk ook van de Heer gevraagd heeft en ontvangen heeft in de tijd. En zo heeft hij, is hij begonnen met zijn werk als vorst. Het woord prediker, zoals het hier staat, dat is eigenlijk een interpretatie. Want het woord zelf, het Hebreeuwse woord zelf, betekent eigenlijk verzamelaar. Eerst letterlijk. Verzamelaar van woorden kun je zeggen. Maar het is meer dan dat eigenlijk. Hij die een verzameling mensen bijeenroept. Het woord heeft te maken met het woord kahal in het Hebreeuws. En kahal is de gemeente van Israël. Het hele volk, de groep van Israël. Hoe God dus de gemeente van het volk Israël door de woestijn heen leidt. Dat is het woord kahal. Dus het is in die zin is het ook eigenlijk wel aardig om te zien dat de gemeente van het Nieuwe Testament natuurlijk bestaat uit Jood en Heiden. Ieder die wedergeboren is en de weg met de Heer Jezus Christus ook verder wil gaan, die behoort tot de gemeente, tot het lichaam van Jezus Christus, dus tot de gemeente. Dus in die zin kun je ook zeggen dat bij het woord prediker gezegd wordt van: ik wil jullie verzamelen rondom mijn woord. Dus de verzamelaar, je zou kunnen zeggen degene die eigenlijk de gemeente bijeenroept, is dan in dit geval de koning. En dat is natuurlijk, staat symbool natuurlijk voor de andere koning, namelijk de Heer Jezus Christus. Hij is degene die namens, of die Salomo is degene die namens God natuurlijk eigenlijk gewoon die woorden opschrijft en opgeschreven heeft. En hij gaat aan de gemeente eigenlijk uitleggen hoe de zaken van de wereld en alles wat ermee te maken heeft in elkaar zit. Ik geef even een tekst, Deuteronomium 31, vers 30. Als het gaat om dat woord kahal, gemeente. Het komt vaker voor, maar ik neem maar gewoon even deze. Deuteronomium 31, vers 30. Het is gemeente of vergadering, zo kun je het ook noemen. Dat is het woord eigenlijk, dus dat heeft, daar heeft het wat mee te maken. En je staat in vers 30. Toen sprak Mozes voor de oren van de ganse gemeente, hier heb je het woord, van Israël, de woorden van dit lied, enzovoort. De gemeente van Israël. Dus dat wat verzameld is, bijeengebracht is, bijeengeroepen is, als het ware. En dat is in het Grieks bijeengeroepen. Is in het Grieks ekklesia. Ekklesia. Ek is uit, het Griekse woord, en ekklesia is geroepen. In het Frans heet dat église, en dat is het Franse woord voor kerk. Het woord kerk komt van het Griekse woord kuriake, en dat betekent dat wat van de Heer is, denkt men dan, maar goed. Daar komt dat woord vandaan. Het is niet een Bijbelse term, maar het woord kuriake, dat wat bij de Heer hoort, dat komt wel een keer voor. Maar ecclesia, église in het Frans dus, dat is het woord dat wat bijeengeroepen is, uitgeroepen is, oftewel de gemeente. Nou, hoe dan ook, het is belangrijk om dat even te weten, want dat betekent dus ook dat eigenlijk die koning van Israël in die tijd, Salomo, Shalom, die hij die vrede geeft, dat is ook met één iemand die sloom is. Want als je vrede hebt, dan loop je niet zo geweldig hard. Dan geniet je van rust en dan geniet je van de vrede die God je gegeven heeft. En dan ben je niet zo dat je op voorhand maar alles gaat doen. Dan wacht je rustig af totdat de Heer je op een gegeven moment ergens toe zet. Of dat je ergens komt en dingen gaan dan gewoon zo lopen. Dat is het woord sloom is van Salomo afgeleid. Maar dat weet niemand meer tegenwoordig. Dan krijgen we te maken met het woord bij uitstek, ijdelheid. Vers 2 is dat eigenlijk. Ijdelheid. Nou, dat woord, dat is nogal niet niks. Dat betekent eigenlijk, het eerste woord is Hebel, en dat is ook het woord Abel. Abel, die zoon die broer van Kain, zeg maar, is ook het begrip ijdelheid. En ijdelheid, hemel, als je dan zegt ijdelheid der ijdelheden, Dat staat er exact zo. Eerst het enkelvoud, dan het meervoud. In de bezitting van Noord, ijdelheid, ijdelheid. Is net zoiets als koning der koningen. Wat zou dat zijn? Een koning der koningen. Daar heb je een hele zooi koningen. En daarover is iemand koning. Dus dat is de topkoning, zou je kunnen zeggen. Heren der heren. Als er al heren zijn in deze wereld, dan is hij degene die daarboven staat. Dus ijdelheid de ijdelheden zou je kunnen omschrijven, ook al staat het hier zo, van de opperste, de grootste ijdelheid. Er zijn er veel, maar goed, daarbovenuit gaat nog wel wat meer. Die term komt 3 keer voor in het boek Prediker. En het is wel aardig om dat even bij te nemen. Het ijdelheid der ijdelheden staat in vers 2, 2 keer. Dat zien we staan. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Ijdelheid der ijdelheden. Het al moet er staan, is ijdelheid. Dus dat al moet naar voren. Het al, hakol staat in de beurs, dus het al is ijdelheid. Kom er zo op. Dat is de ene plek. Vooraan en achteraan uiteraard ook. Vaak heeft dat een combinatie met elkaar. Hoofdstuk 12, vers 8. Dan sluit hij daar eigenlijk mee af. Hier begint hij ermee. En dan sluit hij ermee af in vers 8 eigenlijk. 12 vers 8. Ijdelheid de ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid. Dus je ziet dezelfde tekst van 1 vers 2 weer terug hier. Je zou kunnen zeggen dat is een begin en een eind. En dan geeft hij nog een klein PS, een postscriptum, iets ten achteraan nog. En voort staat er dan in vers 9 van hoofdstuk 12. En verder nog, als ik dan nog iets wil vertellen, dan dat en dat en dat. Maar goed, dus je ziet dat eigenlijk in 12 vers 8 min of meer een afsluiting is. En daarna komt er nog een klein naschrift. Dus je zou het ook iets korter kunnen aangeven aan het eind. Maar goed. Goed, dat zijn de 3 keer dat voorkomt. En verder komt het woord ijdelheid in de Prediker 51 keer voor. Dus betekent dat dat we nogal eens een keer dat woord tegenkomen en zullen tegenkomen. En wat is dat eigenlijk? Nou, het aardige is dat het woord ijdelheid ook in het Nieuwe Testament voorkomt. Er staat namelijk hier het al. Dan kun je vertalen met alles. Kun je ook vertalen met het heelal. Alle 3 kan. Alles in het heelal. Of het al, dat omvat dan in wezen alles in het heelal. Dat is ijdelheid. Er staat nog een plek bij waar je dat kunt vinden. Want waar is dat heelal? Onder de zon. Onder de zon. De zon is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de begrenzer rondom, hoort ook nog bij deze schepping trouwens, bij het heelal. Maar alles onder die zon en onder de Heer, de zonder de gerechtigheid, dat is dus ijdelheid. Waar houdt dat nou in? Want ijdelheid is voor ons zo'n term van, nou ja, dan stelt het dus eigenlijk niks voor. Dat klopt, dat is ook zo. Daarom wil men ook over het algemeen aan dit boek helemaal niet, want men vindt, mensen in deze wereld vindt dat een heel negatief boek. Want ja, dat houdt eigenlijk in dat alles waar je mee bezig bent, dat heeft toch geen zin. En dat staat er in wezen ook in deze eerste verse. Dat wordt vrij duidelijk gezegd. Maar goed, we gaan even op het begrip ijdelheid in. Zinloosheid, leegheid, toppunt van ijdelheid vinden we hier dus eigenlijk. Een aardige tekst, en die geeft eigenlijk aanleiding om daar verder op in te gaan, Romeinen 8. Romeinen 8, dat is een belangrijk vers in dit verband ook, omdat dat namelijk verder aangeeft wat die ijdelheid dan inhoudt. En dit kun je direct, deze tekst in Romeinen 8, vers 20 tot en met 22. Maar ik lees even vanaf vers 18, Romeinen 8. Dat is direct hierop van toepassing. Want ik houd het ervoor, vers 18 van Romeinen 8, ik beschouw het zo, dat het lijden van de tegenwoordige tijd, wat we hier dus in deze wereld ontvangen, niet op te wegen valt, of niet te waarderen valt, tegen de heerlijkheid die aan ons zal worden geopenbaard in de toekomst. Want de schepping, hier staat het het schepsel, maar het moet zijn de schepping, met opgestoken hoofden verwacht de openbaring van de zonen van God. Geen kinderen, maar zonen. Want de schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Kijk, nu krijgen we het begrip. Niet vrijwillig, niet dat ze dat zelf graag wil, maar om diens wil, dat dient moet met de hoofdletter, de Heer namelijk, die het daaraan onderworpen heeft. Dus de schepping is aan ijdelheid onderworpen. Met andere woorden, het begrip ijdelheid ligt dus eigenlijk als een soort van doem over deze wereld. In de hoop dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden, nou zou je verwachten van die ijdelheid, maar er staat iets anders. Van de slavernij aan het verderf, dat is de ijdelheid. De dienstbaarheid, de ijdelheid is dus de dienstbaarheid, oftewel de slavernij aan het verderf. De ondergang. Dat is het probleem. Alles in deze wereld is onderworpen, is slaaf, is onderworpen aan het verderf, aan vernietiging, aan verdwijning. Er blijft niks overeind, helemaal niks. Er is niks wat blijvend is in deze schepping. En dus het hele heelal zal daarmee dus ook in de toekomende tijd verdwijnen. Maar ook in deze wereld. Als je in deze wereld komt, ben je voor een tijd en dan is het weer weg. En dat gaat met alles zo. Dat wordt in het eerste hoofdstuk ook beschreven, maar ik ga hier even mee verder. In de hoop dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt, dus bevrijd zal worden, van die dienstbaarheid van de slavernij en het verderf, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de zonen Gods. Want wij weten dat de gehele schepping, het al, wat we hadden, in al haar delen tezamen zucht. En in haar totaal, dat is dat tezamen, in barensnood is tot nu toe. Er moet iets nieuws komen en doordat dat er iets nieuws moet komen, is er dus deze schepping in grote problemen. Want het nieuwe, dat is uiteraard die nieuwe schepping die moet komen. En op weg naar de nieuwe schepping moet die oude, staat dan onder druk. Zegt Paulus hier. Maar goed, het ijdelheid betekent dus eigenlijk niets anders als een slavernij en dus verderf. Nou, als we dat weten, dan zijn we in ieder geval al een eind verder. Het begrip ijdelheid komen nog wel op meer dingen tegen. Het komt vrij vaak voor. 124 keer komt het voor in de Bijbel, of in het Oude Testament. En ik zoek even op een andere toepassing, Deuteronomium. En daarvan was het 32 vers 21. Deuteronomium 32 vers 21. Wat nog alles voorkomt in de Statenvertaling dan trouwens hoor. Maar goed, het voordeel van de Statenvertaling is dat ze dan overal consequent hetzelfde woord gebruiken. En dat is natuurlijk wel het voordeel. Dan gaat het om het volk Israël, wat ongehoorzaam is aan God. Dat staat trouwens model voor de gemeente. Die ook voor het godsgedeelte ongehoorzaam is. En heb ik het over wedergeborenen. Heb ik het niet over dat wat vindt dat het kerk is of gemeente is, maar het niet is. Ze hebben mij tot ijver, woede, naijver, verwekt door hetgeen geen God is. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden. Dus ijdelheid is alles wat niet God is. Dat is makkelijk. Ijdelheden werden natuurlijk afgoden. Maar dit is het woord ook. Ijdel is afgeleid van het woord idool. En dat is het Griekse eidolon. En een eidolon is een afgod. Dus een idool, of het begrip ijdel, heeft daarmee te maken. Dat hoort dus bij een idool, wat bij een idool hoort, wat dus bij een afgod hoort. Dus ijdelheden is alles buiten God om. En dat is een tweede punt, dus alles buiten God om wat vereerd wordt natuurlijk. En wat het ook zijn mag, wie het ook zijn mag, mensen die een ander mens vereren of nou ja, er helemaal in opgaan, is net zo goed afgoderij. En ijdelheid heeft dan ook te maken met slavernij en het verderf. Dus alles wat buiten God om is, is onderworpen aan het verderf. En het boek Prediker zegt eigenlijk, in zo'n situatie zit je, eerste stuk, tweede stuk, hoe kom je eruit? Hoe kun je er vanaf komen? Nou, Waarom doet God dat? Waarom zit die ijdelheid? Waarom heeft God die schepping aan die ijdelheid onderworpen? Nou, dat wordt aangegeven in de Genesis. Genesis 3. Het krijgt allemaal te maken met een oordeel. Maar ik neem maar eventjes vanaf vers 17. En tot Adam, tot de mens in het algemeen, natuurlijk hier is de man dan, maar tot de mens in het algemeen, zei hij, omdat gij geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, moet een man nog nooit doen, en van de boom gegeten hebt waarvan ik u geboden had door te zeggen, gij zult daarvan niet eten, zo is de aardbodem, aardrijk, is de aardbodem vanwege u vervloekt. En met smart staat hier dan, en met bezorgdheid, dat is het woord eigenlijk, zult gij haar eten, staat er letterlijk daarvan, maar voor mij, al de dagen van uw leven. Dus er is altijd bezorgdheid. Het gaat niet altijd zo dat je altijd maar smart hebt en altijd maar verdrietig en weet ik wat allemaal meer. Dat helemaal niet, maar je is altijd in bezorgdheid van hoe moet zus nou weer, hoe moet het zo nou weer en hoe kan ik dit en hoe kan ik dat. Dat blijft dus altijd, blijft dus altijd in dit bestaan, in dit aardse bestaan overeind. In het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten en daar heeft de Satan het volgende op gevonden door deze wereld aangenaam en prettig te maken. Door een heel systeem te ontwikkelen. Dat vind je eigenlijk al in Genesis iets verderop, bij die familie van Kain. Daar heb je dus drie zonen. En dan gaat hij een systeem ontwikkelen waardoor die vervloeking weggenomen wordt. Waardoor een mens het gevoel heeft dat het best prettig is om het bestaan hier te hebben. En om hier te leven, om vooral te leven voor je eigen doel en voor je eigen bedoelingen, voor je eigen plannen enzovoort. En dus moet je alles gaan uitbouwen in allerlei vormen. Dus, maar die vervloeking ligt er wel degelijk op. En die vervloeking heeft hiermee te maken dat wat je ook bereiken wilt, altijd weer moet er meer. Altijd weer moet er meer. Er is nooit een eind aan. En als je een keer ergens van genieten wilt, dan gebeurt er wel weer wat waardoor je daar weer op moet reageren. Met als gevolg dat de mens eigenlijk heel vaak, naarmate het drukker wordt en naarmate je meer contacten krijgt, de vermoeidheid en daarmee de stress eigenlijk alleen maar groter wordt. Dat wordt hier ook met een al in het eerste gedeelte genoemd. Dat is het gevolg van de zondeval. Dus is vanaf dat moment is de tweeheid in deze wereld gekomen. Welk principe is sinds de zondeval in de wereld? Nou, dat weten jullie wel. Toch?
Gescheiden van God.
Ja, dat is het gevolg. Gescheiden van God. Maar het principe van goed en kwaad. Daar zit iedereen aan vast. Daar zit het probleem weer van. En zolang je dus bezig bent met dat goed en kwaad, de boom van kennis van goed en kwaad, en er wordt dus ontzettend veel aan kennis gedaan, kennis, wetenschap, noem het maar meer, wetenschap, ervaringen, allemaal hebben ze te maken met dat je dus kiest wat nou beter is, wat nou goed is, en wat nou minder goed is, of wat beter niet kunt doen, of hoe je het ook maar noemen wil. Maar als iemand dus deel heeft aan deze boom, symboliserend Satan, van goed en kwaad, denk eraan dat hij ontzettend veel hele goede mensen heeft. Hoogstaande mensen in deze wereld, die zeer goed zijn voor anderen. En waarvan je soms denkt, hoe kan dat nou? Die geloven helemaal niks, maar die leven, nou, dan zou je denken, dat is een gelovige. En dat blijkt dan toch, als je het dan hoort, en praten erover, helemaal niet het geval te zijn. Of ze hebben een andere religie, of ze kunnen het gewoon vanuit zichzelf, of wat dan ook. Dat zijn ze goed. Je hebt nu kwaaien, criminelen en andere ellende. Dus daar hebben we geen probleem mee. Met deze mensen hebben we eigenlijk ook geen probleem in die zin van, nou ja, dat zijn toch goede mensen enzovoort. Waarom zouden die niet misschien ook, nou ja, ga maar door. Nee, zegt de Bijbel, als je dus eet van die boom van kennis van goed en kwaad, wat gebeurt er dan? Wat zijn die tegen Adam? Stervend staat er dan. En dood is niks anders als geen contact. Als ik, of vroeg tenminste, stel iemand op een gegeven moment niet mocht, dan zei ik gewoon over mij, is hij dood. Dan is hij niet dood, in de zin van dat hij dan niet meer bestaat of wat dan ook, maar voor mij bestaat hij dan niet meer. Dus dood is een begrip in verband met relaties. En dood wil dus ook zeggen, haat heeft te maken met dood, leven, liefde heeft te maken met leven, heeft te maken met contact. Maar dood heeft dus iets te maken met een geen contact hebben met. Dus op het moment dat mensen met het principe van goed en kwaad gaan leven, ook gelovigen, ook wederhoren worden, dan nemen ze van de verkeerde boom. Dan nemen ze niet van de boom des levens, dan worden ze niet geleid door de Heilige, laten zich niet leiden door de Heilige Geest, maar laten zich leiden door hun eigen visies, door hun eigen geest. En Heer, wilt u mij alsjeblieft helpen om dit en dat te doen? Dan heb ik mijn plan ook bij. En dat is wel fijn als de Heer mijn plan ook eventjes, ondertekent. Want dan is de Heer blij, denk ik dan, en ik ben zeker blij. Zo werkt dat helemaal niet, maar goed, zo werkt het vaak bij mensen wel. Dus de kennis van goed en kwaad, dat is nu het gevolg, dat ligt als een doem over deze wereld, over alles. Ook over de mensheid. Zeker de mensheid, maar ook over de schepping. En in die schepping leven ook mensen. Dus die liggen allemaal onder die kwestie van die slavernij van goed en kwaad. Hoe noemen we dat met een mooi woord? Duur woord. Dat hoor je bij welke verkiezing dan ook, hoor je dat ook allemaal. Ethiek. Ethiek. Ethisch gezien mag dat niet, want dat is dan niet netjes enzovoort. Dus, we leven in een wereld waarin iedereen zegt van, iedereen leeft maar voor zichzelf. He, je mag je eigen God creëren en dergelijke meer. Dat is natuurlijk het meest ideale voor de Satan, want daar wordt hij in ieder geval nooit bestreden. En omdat dus alles niet direct te zien is, en van de dingen van God niet alles direct te zien is, gaat men ervan uit dat het er dus niet is. Dat het dus niet bestaat, of dat het via de kennis alleen nog maar bewezen kan worden. En zo gaan we dus via de kennis en via deze menselijke wetenschap, afhankelijk van goed en kwaad, ook als ze er niet geloven, hoor, dat maakt niet uit. Dan blijft men altijd in die keurig net ethische situatie zitten en je leeft buiten God. Ik werk op een school en er zijn zeer correcte mensen, zoals in eerste instantie lijkt. De meeste tenminste. Natuurlijk wordt er veel geroddeld, maar goed, dat hoor je dan niet. Maar dat werkt gewoon zo. Allemaal keurige mensen die absoluut niet begrijpen waarom je niet dit principe volgt. En die ook een beetje meer waar zal af en toe kijken wanneer je het hebt over God of hebt over iemand die boven je staat. Dat wil men natuurlijk ook niet. Dus vandaar dan ook dat het leven, de boom des levens, nog steeds hetzelfde probleem is. Als ik het leven wil ontvangen, krijg ik contact. Maar dan moet ik dood. Dan moet ik sterven aan mijn bestaan. En anders kom ik nooit aan het leven van God toe. Als ik wil blijven leven en mijn eigen persoonlijkheid overeind stellen, dan betekent dat ik altijd gedoemd ben om te gaan kiezen tussen groen en kwaad. Dat moet ik toch al vaak. Want als je de opvoeding van de kinderen, ja, wat is het beste? Je zit met allerlei situaties van hoe moet ik dat doen? Hoe moet dat? Nou, dat is het principe van de ijdelheid. Dat is het principe van de dood die in deze wereld gekomen is door de zondeval. En dat is wat de prediker zegt. Het al, dus alles, het heelal, dus de schepping, staat onder de macht van de ijdelheid, van de zinloosheid. Dan ga ik naar vers 3. U ziet, we schieten aardig op. Wat voordeel, dit is zo graag, wat voordeel heeft een mens van al zijn arbeid, ja dit is mooi vriendelijk uitgedrukt, die hij arbeidt. Heeft iemand een nieuwe vertaling?
Zwoegen.
Juist, zwoegen die hij zwoegt, staat er letterlijk, aftopt, waarmee hij zich aftopt. Is prima vertaald, beter. Aan arbeid, dan zegt, je moet toch werken? Ja, daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om een woord wat betekent zwoegen, wat betekent moeilijkheden, wat betekent inspanning. Wat betekent, wat voor voordeel? Dat woord voordeel, dat is het woord jitroon. Nu is de getalswaarde van, dat kent u misschien niet. En er zijn ook vele mensen die zeggen, dat mag je dus helemaal niet doen. Kent u de tekst uit Openbaring? Wie verstand heeft, bereken het getal. Ik kan het even bijnemen. Wie verstand heeft, Openbaring 13. Vers 18. Openbaring 13, vers 18. Hier is de wijsheid, zegt God. Die verstand heeft, het staat er niet, die verstand heeft, berekenen het getal van het beest. Dat is een toekomstige wereldheerser, zeg maar, die aanstaande is. Want het is getal van een mens en zijn getal is 666. 666. Dat is het getal dus van het beest, toekomstige wereldheerser, die al wel leven zal, maar die nog niet aan de macht is. Dat is het getal. Dat wil zeggen, als je bijvoorbeeld hebt Jehovah, de Heerse woord, dat bestaat uit 4 letters. De eerste letter is 10, dan heb je een H, dat is 5. En dan heb je een W, dat is 6. Dan heb je weer een H, ik zit precies andersom, dat is weer 5. Nou, dat betekent dus dat, 15, 20, ja, dat de naam Jehovah 26 in totaal is. En dat betekent dus dat, en dat kent de Bijbel, tellen, met name vertellen, je op twee manieren interpreteren. Je kunt het tellen als een verhaal. Dus woorden. Maar het kan ook met getallen. Dat kun je beter niet doen. Want als je dan je vertelt, dan tel je niet goed. Ja, maar het is apart. Maar het is tellen zit er inderdaad in. Het aardige is dat het Hebreeuwse woord voor verhalen, tellen, is het Hebreeuwse woord sefer. En hoe noemen wij nou getallen ook wel? Cijfers, ja. Cijfers. Dus grappig is dat die dingen wat met elkaar te maken hebben. Dus het vertellen heeft altijd twee dingen. Daarom heeft het Hebreeuws en later ook het Grieks en ook het Latijn, heeft woorden en met één getallen. Bijvoorbeeld, vindicat, Latijns woord, begint met een V, maar een V is ook meteen 5 in getal. En zo heb je meer dan x is dan 10 enzovoort. Maar het wordt ook wel gebruikt in het Latijn, de x. Dus je ziet dat woorden en getallen in die oude talen gelijk zijn. Wij hebben het door de Arabieren het Arabisch schrift toe te laten, hebben we dat uit elkaar gegooid. Maar aanvankelijk is dus een taal niks anders dan dat je iets vertelt. En het aantal woorden vertellen betekent meteen dat je dus ook in getallen ziet. Nou, in het Hebreeuws en in het Grieks is het dus ook niet gek als je op een gegeven moment kijkt naar het tellen en ook het vertellen van zo'n duidelijke situatie. 666, het getal van de mens. Wie dat getal heeft, die kan alleen nog maar kopen en verkopen. Met andere woorden, die kan deel hebben aan de maatschappij in de toekomst. Heb je dat getal niet, dan kun je dus niet deelnemen aan de maatschappij. Nu wil het geval, ik ga even een stap verder, maar dat de Hebreeuwse getal 6 is dit getal, deze letter. En dat is een W. Dus als je 3 zessen hebt, dan heb je 3 keer een W. Let op mijn woorden, alles gaat toe naar de computer. Alles gaat toe naar uiteindelijk alles online bestellen. Winkels gaan er allemaal aan. De grote winkels zijn straks online. Wil je nog wat doen, dan moet je daar inderdaad zitten, want anders gaat het niet goed. Dus betekent het dat het begrip www in de toekomst zo ver gaat, zoals dat mensen al hun getallen, al hun bankrekeningen en hun SOFI-nummers en dat soort dingen wordt allemaal in één nummer samengevat met daarvoor 666. En dat wordt in je geprent. Als goud zover is, ben je te laat. Dus je moet dan in die tijd, waar de gemeente overigens geen deel aan heeft. Maar wat wel in de toekomst zal komen, is dit begrip 666. Het voordeel voor de mens. Je kunt, als je 666 hebt, kun je kopen en verkopen in de keuzes. Deelnemen aan het aardse bestaan. Nu wil het woord voordeel van ons woord, je troon, is getalswaarde 666. Dan zeg ik dat ook even. Dat is heel apart. Ik was ermee bezig en dacht, ja, zal ook eens niet. 666, voordeel. Wat is het voordeel van mij in deze wereld? Nou, dat ik kan deelnemen aan het woord, dat ik mijn leven kan uitbreiden en verbreden, dat ik dus het aangenaam en prettig heb dat alles om mij draait. Goed, als ik dan wat eenzaam ben, heb ik iemand naast mij en dat betekent dus dat ik samen met die persoon ook allerlei dingen kan doen die toch om ons draaien. En dan heb je nog mensen in de omgeving waarbij je hoopt dat die ook een beetje meedraaien in je eigen wereld. En doen ze dat iets dan jammer, is een beetje vervelend, maar neemt niet weg dat het altijd weer gaat om onszelf. Je kunt ook niet anders, want een mens zit onderworpen aan je ijdelheid. Dus het enige wat voor hem zinvol is, is zijn eigen bestaan uitbreiden. Is zijn bestaan zinvol maken, bouwen en verbouwen. Staat er ergens in Matthäus. Wanneer de Heer op een gegeven moment komt om in te grijpen. Dan zijn mensen aan het bouwen, of ze zijn dit aan het doen, ze zijn dat aan het doen. Ze zijn allemaal hun leven aan het uitbreiden. En let op, ik zeg niet dat dat helemaal niet kan of zo. Wat om gaat is de gerichtheid. Wat om gaat is, waar leef je voor? En als je niet bij God hoort, ben je gedoemd om in die wereld te leven zonder God en dus in ijdelheid. Dat woord je troon, voordeel, is eigenlijk beter vertaald wat overblijft. Dat is eigenlijk wat er staat. Ik heb helemaal geen probleem met het voordeel, maar het woord wat er eigenlijk staat is wat overblijft. Als je dat leest, dan zou je vers 3 dus kunnen lezen. Wat blijft er over voor de mens? Staat letterlijk is voor de mens. Dus wat blijft er over voor de mens van al zijn arbeid, van al zijn moeite, van al zijn inspanningen, waarmee hij zich aftopt onder de zon? Ook zo'n prachtige uitdrukking. Het staat niet op aarde, het staat onder de zon. Maar goed. Dus dat voordeel wil eigenlijk zeggen, wat blijft er eigenlijk van over? Nou, je zult er zo kijken dat in heel veel situaties ook teksten uitprediken weer door de Heer Jezus worden genomen. En een man die dus huizen bouwt en groter en grotere schuren enzovoort. En dan dwaas in deze eigen nacht zal uw ziel van u geëist worden en voor wie zal het zijn? Dat is gewoon uit prediken gehaald, maar daar heeft de Heer gewoon een heel verhaal van gemaakt. En dat is in wezen precies hetzelfde. Waar leef je voor? Wat is eigenlijk je voordeel? Wat denk je dat uiteindelijk je doel kan zijn? Vandaar dan ook dat het je troon 666 in stil knipoog is naar kopen verkopen. Als je daar dus eigenlijk van dat principe niet meer afhankelijk bent, let op, er zijn dingen nodig. Maar het is een ander verhaal dan dat je ervan afhankelijk bent en dat vervult je leven. Dat alles van deze wereld, die ijdelheid, vervult je leven. Nou, je zult zien dat heel veel mensen in heel goed ijdelheid leven en deden wij dat voor deze ook niet. Goed, dus wat voor voordeel is er voor een mens? Dus wat blijft er eigenlijk over voor een mens? Van al zijn moeite, arbeid wordt hier dus genoemd, maar het is eigenlijk beter. Moeite of zwoegen is prima. Moeitevolle arbeid, inspanning, dat is dat woord eigenlijk. Wat blijft er over voor de mens bij of van al zijn moeitevolle arbeid, inspanning? Komt voor dat woord inspanning, moeite, komt 40 keer voor, alleen al in Prediker. Dan kun je eens nagaan. Dus dat begrip moeite, wat altijd in de Statenvertaling dus met arbeid wordt vertaald, en twee keer wordt er nu gezegd arbeid waarmee hij arbeidt. Dus de moeite die hij zich getroost, waarmee hij zich aftopt, prima vertaald door de nieuwe vertaling. Moeite waarmee hij zich aftopt. Dat wil zeggen, het is dus puur stress. Het is geestelijk. Het is niet alleen maar van, jongen, ik zweet met de pletter enzovoort. Nou, dat hoeft nog niet eens zo erg te zijn. Maar het is wat dat allemaal met zich meebrengt. Nou, dat is, als je tegenwoordig geen stress hebt, hoor je er niet meer bij. Dus ja, dat is ook weer wat anders. Onder de zon. Dat woord, moeite. Inspanning. En alles wat ermee te maken heeft. Dat is wat 40 keer voorkomt. Dat komt 40 keer voor. 40 heb je ook weer geteld. Hoeveel jaren zit het volk Israël in de woestijn? 40 jaar. Hoeveel dagen is de Heer in de woestijn en wordt hij verzocht door de duivel? Het is apart toch dat het altijd weer die 40 is. 40 heeft te maken met verdrukking. Verdrukking. Met moeite. Met in de woestijn zijn, dus buiten de situatie van de mensheid en de wereld, dus alleen zijn of hoe je het moet noemen wel. Dus 40 heeft te maken met verdrukking. Met een bepaalde vorm van dat er. En soms kun je daar helemaal niet een vinger tussen krijgen, ook in je eigen bestaan niet. Wat het nou toch is, dat het maar niet lukt of dat altijd dingen weer tegengaan enzovoort. Denk eraan dat er heel veel zaken in deze wereld zijn die door de Satan gebruikt worden om een mens slaaf te maken, meer en meer van hemzelf. Dus een gelovige of iemand die God wil leren kennen, die moet uit die wereld weg. Die moet dus sterven. Hij moet dus sterven. Maar als ik sterf, dan ben ik er niet meer. Ja, dat weet God ook. Dus moet ik leren de betekenis van het kruis van de Heer Jezus te kennen. Maar als ik de betekenis van het kruis ken, namelijk dat de Heer gestorven is en vervolgens opstanding is opgestaan, dan rekent God ieder die Jezus Christus aanvaardt alsof die daar op dat moment sterft. Waar sterf je dan aan? Dan sterf je aan die ijdelheid. Dan sterf je aan die leegheid, aan die zinloosheid, aan dat bestaan van, nou ja, van weet ik wat voor toestand allemaal. En sta je op in het Koninkrijk Gods. En nou, dan moeten we wat die ijdelheid betreft maar even naar Psalm 127. Want heeft God het volgende opgevonden. Vers 1 en 2. Zo de Heere, als de Heer het huis, het leven, ook een letterlijk huis van mij pakt, maar ook het leven, alles wat met ons bestaan te maken heeft, met ons lichaam, vleeshuis. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen, hebben we hem weer, hetzelfde woord. Arbeiden staat hier, maar zwoegen. De bouwlieden ervan daaraan. Als de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs, ijdelheid, dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet. En nu komt het. In het Hebreeuws staat het net even anders. Het is zo dat hij, God de Heer, zijn beminde de slaap geeft. Welke slaap? Dat ik me leer niet meer daar druk om te maken. Dat ik leer dat ik een Heer boven mij heb die mijn leven gaat leiden. Die mijn huis bouwt. Die ervoor zorgt dat het leven van hem meer en meer in mij als gelovige gestalte gaat krijgen. Dat hij het is die mij dus doet inslapen, overdrachtelijk, voor al die drukte in deze wereld. Dus hij geeft zijn beminde de slaap. Niet hij geeft het de beminde de slaap. Nee, hij geeft dat in het is gewoon zijn beminde de slaap. En de beminde is voor hem iemand die hem lief heeft. Hij geeft de slaap zodat ze zich daar niet meer mee bezighouden. En niet meer in die stresssituaties komen waar steeds meer mensen in terechtkomen. Waarbij dan allemaal religieuze figuren zijn zonder God. Die je dan proberen er weer overeind te houden. De goede niet te nagesproken. Dus het is wat dat betreft is dat wat overblijft niks. Het is gewoon niks. Het heeft geen doel in zich. Alles is leuk. Dat weet je wel, vroeger als kind. Als je dan jarig was, nou, dan kon je altijd in verheugen. De verloop van tijd kijk je daar wat anders tegenaan. Op de tijd denk ik nog zo wat. Maar het gaat allemaal voorbij. Dingen die zijn er even. En zijn even aardig. Ja, en dan is het weer voorbij. En mag ik genieten van dingen? Natuurlijk mag ik genieten van dingen. Als ik maar weet dat ze geen doel in zich zijn. Dat er andere zaken zijn. Namelijk de slaap die God ons wil geven. Dus eigenlijk het afstervingsproces, zodat ik steeds minder afhankelijk word, ook in mijn hele bestaan, van die slavernij aan het verderf. En ik dus steeds meer het leven Gods mag ontvangen. Nou goed, gaan we even naar Prediker. Ja, ik ben bang dat we anders te snel doorgaan, dus vandaar dat we het even rustig aan doen. Maar het zijn de principes waar het hele boek verder van is. Dus als je dat meteen, je moet even goed starten. Zodat we dan zien wat er dus gebeurt. Dus wat blijft er eigenlijk over voor de mens van al zijn moeite waarmee hij zich aftopt onder de zon? Onder de zon. Het woord onder de zon komt in de prediker bijna 30 keer voor, 29 keer. Wat raar, je kunt ook gewoon zeggen op aarde, komt ook vaak genoeg voor op aarde. En toch staat er onder de zon. De zon is een beeld van wie? Wie is volgens Malachi 4 de zon der gerechtigheid?
De Christus?
Ja. Hij geeft licht. Is dus de zon. In overdracht gezien. De zon is symboliek ervoor. Dat is een symbool. De zon is een symbool voor de Heer zelf. En als je dus onder de zon bent, betekent dat de Heer boven je staat. En of iemand dat nou wel of niet accepteert, hij is onder de zon. Simpelweg onder de zon. En onder de zon betekent sterrenstelsels. Nee, sterrenstelsel. Er is maar één stelsel. Ook al willen ons doen geloven dat er weet ik hoeveel zonnen en manen en weet ik wat allemaal zijn. Of ook wel, er is maar één zonnestelsel. Er is maar één ster. Het is maar één zon. En als je niet in God gelooft, dan ga je uit van veel groten. Dan heb je veel zonnen. Tuurlijk, ja, dat is kennis die vanuit de mens komt. Dat is het grote verschil. Kennis vanuit de mens gaat altijd van goed en kwaad. En kennis vanuit God is precies tegenovergesteld. In heel veel zaken. Dus het sterrenstelsel en planeten, waarop de demonen en Satan zitten. Die zitten op planeten. Je moet denken, zou er ook leven zijn buiten de aarde? Ja. Nou, moet je eens weten wat er allemaal in de hemel is. En wat er tussendoor, nou, wat er heen en weer figuleert. Dat staat er onder de zon. Onder de zon wil zeggen, ze staan onder de auspicie van de Heer. Hij kijkt, hij ziet dat, de ogen van de Heer doorlopen de ganse aarde. En dus betekent dat, dat onder de zon er niks anders meer is dan moeite. Dat betekent dus ook wat dat boven de zon dat niet is. Dus betekent, als het gaat om de derde hemel, de plaats waar God woont, die dus niet geschapen is, maar die er van oudsher is, de plaats waar God woont, is dat niet. Daar bestaat het niet. Alleen de onder is altijd mooi te zien. Ja, ook de Satan en ook die demonen, die hebben zich te pletter te werken om die mensheid onder controle te krijgen en te houden. En elke gelovige is een lastig figuur. Want die kan in principe begrijpen hoe Satan werkt. Dus daarom moet hij ook familie tegen hem keren. Dan moet hij ook negatieve mensen die vroeger eigenlijk je lief waren, die gaan dan soms in één keer vijandig doen. Of die vinden het maar niks dat je dit doet of dat doet. En je moet daarvoor oppassen. En zus en zo. De wereld wordt tegen je opgezet. Alleen omdat je een potentieel gevaar bent. En als iemand dan al wedergeboren is, dan moet je proberen hem zo snel mogelijk weer in deze wereld te krijgen. En hem zo snel mogelijk weer met allerlei druktes en bezigheden laten vervullen. Waardoor hij geen tijd heeft of langzaam maar zeker geen interesse meer heeft om de Bijbel verder te onderzoeken. Want in de Bijbel, daar komt alles voor zoals de Heer bedoelt. En als we dan toch de Bijbel pakken, moet je proberen om dan niet het woord, maar het gevoel van de mensen te laten spreken. Dus dan pak je een paar teksten uit de Bijbel en dan wordt dan de hele beleving, die wordt eruit naar voren gebracht. En dus wordt de Bijbel op een gegeven moment geïnterpreteerd naar de ervaringen die je dan hebt. Allemaal van die geestelijke ervaringen die zo geweldig ver gaan dat je iemand ziet of dat je gewoon in een keer ziet dat iemand genezen wordt of dat zus of dat zo. Dan wordt de nadruk zo op ervaring gelegd dat heel velen eigenlijk zinloos worden voor het Koninkrijk van God. Helaas. Niet dat ze dat vinden of denken, maar wat te denken van die tekst. Maar Heer, in uw naam hebben wij krachten gedaan. In uw naam hebben wij boze geesten uitgeworpen. In uw naam hebben wij in andere talen gesproken. En die zegt gewoon, ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Waar kwam het dan vandaan? Nou ja. ook weer in de ijdelheid. Komt uit de ijdelheid. De Satan ziet dat wel, dat hij gelovigen moet proberen in een zijweg te krijgen, waardoor ze zich bezig gaan houden met allemaal leugens. Maar het gevoel van mijn beleving is nummer 1. En dus als een ander ook een beleving heeft, dan moet hij weer een grotere beleving hebben. Dus je krijgt ook een competitie in tongentaal en weet ik wat allemaal meer. Nou goed. Vers 4. Nou gaat een aantal dingen genoemd worden. In vers 4 staat de generatie, geslacht. In vers 5 en 6a de zon. In 6b de wind. En in 7 de rivieren. En die hebben allemaal iets gemeen. Wat in deze schepping gebeurt. Wat? Er is geen begin en geen einde aan. Je komt nooit ergens. Nou, kan we kijken naar de eerste. Geslacht gaat, staat er letterlijk in het Hebreeuws. Ik heb geen probleem met het ene geslacht. De andere vertaling zegt geslachten. Maar staat eigenlijk enkelvoud. Geslacht gaat en geslacht komt. Dus de ene generatie die verdwijnt. De andere generatie komt. Met andere woorden, dat gaat maar door in een cirkel. De ene geslacht gaat, het andere komt. Het blijft maar doorgaan. Dat blijft maar draaien en draaien. Maar de aarde staat stil. Dat is een zeer onwetenschappelijke opmerking die ik maak. Fijn, hij komt uit de Bijbel, dus is goed. Maar als de aarde stilstaat, dan moet de zon dus draaien. Want als je meent dat de aarde draait, dan moet je de zon wel stilzetten. Dan klopt het niet. Dus dat is de wetenschap die dat dus doet. De Bijbelse wetenschap zegt, de aarde staat stil, vers 5, en de zon die reist op en die gaat weer onder. Voor het gemak, zegt men, de wetenschap, noemen we het dan maar zo, omdat het nu eenmaal zo ingeburgerd is. Maar eigenlijk is dat niet zo. Eigenlijk komt de aarde op en gaat weer onder. Of zo. Wat zullen we nou hebben? Als de schrift door God is ingeademd, dan is alles van hem. En dan zal hij weten hoe het in elkaar zit. Als ik dus iets anders geleerd heb, dan moet ik in gebed gaan en moet ik zeggen, Heer, maak mij dat duidelijk. En in het woord staat het. Niks anders. Niet in hoe ik het beleef of hoe iemand het vindt. In het woord staat het. En dat moet je jezelf eigen maken. Je kunt niet gaan geloven op grond van het geloof van een ander. Iemand kan je die weg wijzen, maar je moet hem zelf gaan. En dat betekent dat God geen enkele fout maakt. Want die zon, nou, oké, hij mag een keer stilstaan. Gaan we naar Jozua. 10. Jozua 10, vers 12 en 13. Ik heb er overigens een keer studies over gehouden, ook een schriftelijke studie van, geloof ik. Dus wilt u daar meer van weten, dan kan dat wel. Goed, Jozua 10, vers 12 en 13. En 14, 14 ook, ja. Toen sprak Jozua tot de Heere ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht van de zonen Israëls overgaf. En hij zei, voor de ogen van de Israëlieten, zon, sta stil over Gibeon. En de maan, sta stil ook uiteraard, in de dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan, hetzelfde woord als wat we hier hebben staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek van de oprechten? De zon nu stond stil, dan staat het precies in hetzelfde Hebreeuws als wat we hier hebben staan in de Prediker. In het midden van de hemel. En haastte zich niet om onder te gaan omtrent een volledige dag. En er was geen dag hieraan gelijk. Voor hem nog na hem. Dat de Heer de stem van de mens zo verhoorde. Want de Heer streed voor Israël. Met andere woorden, het is na tijd nooit meer voorgekomen. En het is voor tijd ook nooit gebeurd. Dus dat betekent dat nu deze dag die zon stil stond. Wanneer leefde die lui? Nou, 1000 voor Christus, maar dat was het allemaal nog niet zo ontwikkeld. In onze tijd, nou, we hebben ontwikkeling, hebben we geweldig veel dingen. We kunnen zo geweldig veel dingen zien. Dus ja, we zijn veel wijzer, jong. Kom op even, die mensen van die tijd. Nou, die kwamen nou in die tijd. In die tijd zaten ze een beetje alleen maar onder de oksels te krabben. Verder wisten ze niks. Ja, het volk. Wij, met onze wetenschappen, met alles wat wij kennen. Ja, dat is toch heel wat, het is heel wat meer nu. Ja, maar zo word je voor de gek gehouden. Het probleem is dat de Bijbel groter en dikker moest worden naarmate die mensheid meer werd. Want ze gingen achteruit in kennis. Dus de eerste 1100, 1200 jaar, dat is maar een paar hoofdstukken. Want die daar waren allemaal heel erg op de hoogte van hoe het in elkaar zat. Maar daarna wordt het natuurlijk steeds minder, want die wijsheid van de mensen die wijst God af. Dus moet je gewoon alternatieven ervoor bedenken met alle gevolgen van dien. Als iemand werkelijk in God gelooft, dan weet hij van, Heer, snap je niks van, maar geloof het. Waarom? Omdat u het zegt. Toch wel meer. Als je die wonderen ziet, die de Heer doet. Nou, dat kom je ook niet tegen tegenwoordig. Ja, je hoort wel veel van benen en armen die aan elkaar groeien enzovoort. Maar daar zie je nooit een bewijs van. Dus het zal ook wel niet worden. En voor de rest wat de Heer tot stand bracht. Nou, dat kan niet. Dus in die andere wereld, in die wereld van God, is dat dus mogelijk. Kun je twee dingen doen. Kun je zeggen, voor mij is het onzin. Dus schrap het er allemaal uit. Dus in de vorige eeuwen zijn er veel theologen geweest die alles aan de Bijbel aan de kant hebben gedaan wanneer het dus niet te verklaren was, zeg maar. Nou, in alle gevolgen met die. Maar het betekent gewoon dat er met ons verstand wat aan de hand is. Dat er op de een of andere manier door de ijdelheid, waar wij natuurlijk ook eerst in grootgebracht zijn, zo verschrikkelijk veel dingen anders zijn geworden. En we dus de werkelijkheid, zoals God het bedoelt, niet meer kennen. Dus, een zeldzame dag, nooit eerder is het voorgekomen en nooit later is het voorgekomen dat de zon stilstond. Nou ja, dan weet je al hoe het zit. Dan gaat dus de zon deze tijd bezig en de maan ook. En de aarde staat stil. Goed, we gaan even verder. De aarde die staat stil gedurende de eeuw. Tot aan de nieuwe schepping wordt ermee bedoeld. Zolang die zon er is, die is nodig tot aan de nieuwe schepping, is die dus altijd bezig om te draaien. Ook allemaal rondjes. Hij doet twee rondjes per dag één om de aarde. Ligt dan ook iets anders, maar laat dat maar even zitten dan zo. En hij gaat dus een rondje per dag. En hij gaat een rondje op een andere manier, namelijk van boven naar beneden. Dat zegt hij dan ook in, dat staat dan ook in vers 5. Juist rijst de zon op en gaat de zon onder. De aardige is, ene geslacht gaat, ander komt, daar staat geslacht voorop. En hier staat dus de handeling voorop in vers 5, namelijk ook of tevens komt de zon op en gaat de zon onder. Dus de handeling van die zon staat voorop. En hij, de zon is mannelijk namelijk in het Hebreeuws. In de wereld is ze vrouwelijk, maar de lichtgevende, de maan is vrouwelijk. Dus die ontvangt de zon die geeft. Dus hij hijgt, dat is een prachtige vertaling, want dat staat er ook eigenlijk, is bijna buiten adem. Men interpreteert het als snelt, dat mag ook voor mij. En hij snelt, hij gaat heel snel dus, maar hij hijgt eigenlijk naar zijn plaats waar hij op rees. Dus hij maakt een rondje en dan komt hij weer terug. En dan gaat hij heel snel, want dat moet dus in een dag. Nou, dan gaat hij hetzelfde rondje weer doen. En dat blijft hij maar doen. En het grap is ook, als je de weerman hoort. De zon is er vandaag niet. Als je goed nadenkt, de zon is er altijd. Het probleem is alleen dat er wat wolken tussen zitten, waardoor je dat niet altijd ziet. Maar de zon is er natuurlijk altijd. Maar goed, als we uitgaan van onze wetenschap, dan is de zon er niet als we hem niet zien. Ja, zo werkt dat dan.
De nieuwe vertaling staat zij.
Wat in?
De nieuwe vertaling staat zij en zij heeft.
Ja, in de Statenvertaling ook. Daarom verander ik dat ook even. En het staat gewoon echt, het is een mannelijk woord. Dus ja, sorry dames. Maar jullie hebben de maan. Ja, maar het is zelfs los. Kijk, de zon is de gever, de maan is de ontvanger. Dat is een beeld van God die geeft, de mensheid die ontvangt. Dat is,
nee, maar ik bedoel van als het foutje van mij in de
vertaling. Ja, het is even niet begrepen, zeg maar. Ja. En hij hecht naar zijn plaats waar hij op rees. Vers 6a gaat dus ook op de zon, maar nu gaat de zon zomer, winter enzovoort. Hij gaat naar het zuiden, dat is voor ons winter, dus voor het zuiden is dan zomer. En hij draait om naar het noorden, dat is bij ons zomer. Tot aan die keerkringen natuurlijk, verder komt het niet. Liever ook niet, want dan wordt het wel erg heet. Goed, dus hij heeft twee rondjes Even rondje verticaal en even rondje horizontaal, ik het zo mag zeggen. Nou, maar ook weer, hij begint, hij gaat een rondje en eindigt weer. Dat wil zeggen, altijd draait het maar door. Altijd draait het maar door. Is altijd aan wijziging en verandering weer onderhevig. Dat is de zon niet alleen. Kennelijk is dat gekomen sinds de zondeval op deze manier. De wind gaat steeds omgaande, staat hier eigenlijk in de staatsvertaling. En de wind is steeds aan het ronddraaien. En de wind keert terug tot zijn ronddraaiingen letterlijk, dus tot zijn omgangen, zo wordt het genoemd. Dat wil zeggen, ook de wind gaat in allerlei richtingen en gaat vanuit de ene plek naar de andere toe en weer terug. En daarvan wordt gezegd in Johannes 3, dat wil ik even bijnemen. En vers 8. Ja. De wind waait, zegt de nieuwe vertaling, mooi, blaast, zegt de Statenvertaling, maar allebei. Waarheen hij wil, zo lijkt het wel. En je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar die vandaan komt, met andere woorden, waar het begin is, en je weet ook niet waar die heen gaat. Nou ja, je kunt verzinnen, de wind richting is noord, noord en dat soort dingen meer, maar het gaat hier om waar het begin is, waar het einde is. Dat kun je niet doen. Zo is een ieder die definitief, niet gewoon maar, die definitief uit de geest geboren is. Dus een wedergeborene die de groei en ontwikkeling van de Heer heeft meegemaakt, die zie je niet meer. Die zie je niet in de zin van, je hoort alleen zijn stem. De rest van het zichtbaar is helemaal oninteressant. Heel veel wedergeborenen die laten zich graag zien. Worden geweldige dagen en weet ik wat allemaal gehouden. En, als de Heer zegt, waar 2 of 3 in mijn naam bij in zijn, dan ben ik in de midden. Oh Heer, we zijn met 10.000, wat moet de Heer dan wel niet geweldig in zijn midden zijn? 2 of 3, hoor. 2 of 3 heeft te maken met getuigenis. Heeft te maken met mensen die werkelijk het getuigenis van de Heer willen hebben. Maar, nou ja, je ziet zomaar dat men in hoeveelheden denkt en in zichtbare vormen. En zo het zichtbaar is en het is een beetje onverklaarbaar. Oh, dat is vast de Heer. Terwijl de Heer zegt, je hoort zijn geluid, je hoort alleen woord. Maar je ziet die persoon verder niet. Waar die vandaan komt, waar die heen gaat, zijn doel en zijn basis, kan een mens niet ontdekken. Je hoort alleen zijn geluid. Nood. Dus dat is hetzelfde als wat we hier dus ook weer tegenkomen in Prediker, de wind. De wind die draait ook om naar alle kanten. En alles heeft dus zijn rondgang, alles heeft zijn rondgang. En de wind ook. En dan heb je dat ook nog in vers 7 bij de rivieren. Daar hou ik dan ook mee. We houden eerst die rivieren. Die rivieren, die gaan in de zee. Lopen naar de zee toe. De beken staat hier, maar het is gewoon rivier. Alle rivieren, mooi, maar even kleintjes Marokko. Toch wordt de zee niet vol. Want land. En dan heb je zee. Dit is de zee. Ik zet er even bij, want anders zou je denken van zo. Oh, dat is iemand in de golf laten dan of zo. Maar land. Goed, dan komt de rivier aan. En die komt de zee. Die zee raakt niet vol. Want staat, naar de plaats waar de rivieren vandaan komen, niet heen gaan, maar vandaan komen, daarheen keren zij terug. Dus ze komen van de plaats af en ze gaan naar de zee toe en de zee wordt niet vol en ze keren weer terug. Hoe keren ze nou terug?
Boog.
Wat?
Boog.
Ja. Ja, in wezen krijg je hier weer verdamping door de zon of wat dan ook. Gaat omhoog, krijg je een situatie waarbij weer regen komt en keert gewoon terug en dan gaat het weer wel. Op die manier heb je ook daarin dus eigenlijk zo'n soort cirkelvorm. Dat is de gedachte hier. Met andere woorden, conclusie, vers 8. Al deze dingen zijn zo vermoeiend, zo afmattend, zo vol stress. Het houdt maar niet op. Blijf maar doorgaan, al deze dingen. Altijd maar te ronddraaien weer en er komt nooit een einde aan. Al deze dingen zijn zo vermoeiend. Dat is het woord eigenlijk. Dat is wel zoveel zeggen als afmattend. Het steeds maar mee bezig best zijn. Niemand zal ze kunnen spreken. Dat is een vrije vertaling is. Dat vond ik een heel aardige van. Daar zijn eigenlijk helemaal geen woorden voor. Zo vermoeiend is het. Zo altijd weer kom je in die ijdelheid terecht. Altijd weer kom je in die schijnbare zinloosheid terecht. En in die zinloosheid, in die slavernij. En altijd maar weer zit het in diezelfde beweging. Daar kom je gewoon niet uit. Alleen de aarde die heeft dat niet. Maar verder, alles, zon, maan enzovoort. Altijd draait het maar weer in dezelfde kring rond. Het draait maar rond in een kring. En als iemand, als een mens in een kring maar ronddraait. Dan zeg je, moet eens een keer daar en daar heen. Dan gaat het niet goed met je. Maar soms draai je zelf in de kring rond en weet je ook niet hoe je eruit moet komen. Dan weet je het echt niet. En als kind van God kun je maar één ding doen. In gebed. Gewoon simpel voorleggen, Heer. Wat is er? Wat voor weg is er die ik moet gaan, die ik nog niet snap of die ik niet zie? En gegarandeerd, je krijgt de eerste dag en de tweede dag, de derde dag geen antwoord. Die hebben eerst zien of het wel meent. Of dat je hem alleen maar gebruiken wilt als een soort hulpje voor een verbetering van jouw aardse bestaan. Want dat wil hij nog niet. Hij wil echt voor ons zorgen. Maar wat hem voorop staat is, ben je bereid om je leven uit handen te geven? Of ben ik alleen maar goed genoeg om je leven zo te vervullen dat jij het prettig en aangenaam hebt? Dan heb je de verkeerde God voor. Want dan heb je iemand voor die er van alles aan doet om mensen aangenaam en prettig te maken en ze een feest te geven in deze wereld. Dan heb ik jou daar en te leven voor zichzelf zoveel mogelijk en eventueel voor een ander als die ander ook maar wat teruggeeft enzovoort. Het heeft niks te maken met het leven Gods. Het heeft alles te maken met de vervulling in deze wereld. En een gelovige die mag leren dat dat wel degelijk anders werkt. Maar goed, hoe gaan we de volgende keer eens over verder? U graag eerst de Heer dank. Hemelse Vader, we danken u voor uw woord. Een woord dat soms best hard is. Een woord dat we soms of niet begrijpen of liever niet willen horen. Omdat het dan meteen ook consequenties met zich meebrengt. En wat is het heerlijker dan dat je als mens gewoon je eigen bestaan kunt overzien. En de vinger achter aan de pols kunt houden bij alles wat er gebeurt. En dat we in ieder geval ons bestaan in eigen hand kunnen houden. Heer, we danken u dat u ons leert dat dat juist net afgebroken moet worden in ons leven. Dat wij mogen leren vertrouwen op u. En dat we leren geduld hebben. En dat we gewoon maar doen moeten de dingen die op ons pad komen. En dat juist in die gehoorzaamheid, om te wachten op u, en om werkelijk te wachten op u, tot het moment waarop u het nodig vindt om in te grijpen, dat betekent dat er iets afgebroken wordt in ons bestaan. Afgebroken wordt onze eigen zekerheden, die gebaseerd zijn op ons eigen hart. En u wilt ons een nieuw hart geven, een nieuwe geest, zodat we leren wat ons uit genade is gegeven. Dat we leren hoe dat hemelse koninkrijk in elkaar zit. En dat we maar hier tijdelijk zijn. En dat we ons dat ook heel goed realiseren. Dat die tijdelijkheid er ook mee te maken heeft dat we niet de verwachtingen hebben voor dit bestaan. Dat we ons niet alleen maar leven om zo rijk en zo fantastisch mogelijk onszelf voorop te stellen. Maar dat het gaat om uw koningschap. En dat u ons leren wilt wat leven betekent. Maar ook wat het tegendeel ervan betekent. En hoe vaak kom je niet terecht in allerlei ijdelheden, in idolen, in vormen van afgoden, wat het dan ook zijn mag, mensen om ons heen, of een bepaald werk, een bepaalde zaak, een bepaald welbevinden, wat het ook zijn mag, voordat je het weet kunnen ze zomaar belang krijgen. Heer, u wilt dat dat afgebroken wordt. U kijkt niet naar ons verleden. Wat het ook zijn mag, u wilt het verleden opheffen en u wilt het veranderen en vernieuwen, zodat wij mogen zien naar de toekomst, dat we mogen zien naar wie u bent en hoe u ons nieuw maakt. En het is uw wens en uw verlangen dat die dat die gelovige zich ook werkelijk laat omvormen, laat vernieuwen. Vernieuwen tot het beeld zoals u dat bedoelt. En dan hebben wij niet meer zo'n kijk op hoe u dat allemaal doet. Dan vertrouwen wij, dan geloven wij dat u het doet. Ook al zien we dat niet altijd. En ook al kunnen we er vaak niet de vinger meer achter krijgen. Maar dat is begrijpelijk, omdat het van boven de zon komt. En alles onder de zon. Ja, dat is aan die ijdelheid en onze eigen subjectieve gedachtegang onderworpen. Vader, we danken u dat u ons leren wilt om daar bovenuit te stijgen. Om te zoeken de dingen die boven zijn. Niet de dingen die op de aarde zijn gebaseerd. En dat we van deze dingen mogen gebruik maken zonder er afhankelijk van te zijn. Alles is ons geoorloofd, maar we moeten ons door niets gevangen laten nemen van wat hier in deze wereld is. En dan zijn er nog wel dingen die in ons leven misschien best wel eens verandering kunnen krijgen. Heere, doet u dat maar. En dan weten we de uitslag niet, maar we weten wel één ding, het is dat het om u gaat. En als u straks komt om uw kinderen te halen en we hebben toch maar eventjes het belang van onszelf vooropgesteld. En u moet ons hier laten omdat we dat belangrijker vonden. Wat dan? Heer, we danken u dat u ons duidelijk maakt dat het u werkelijk ernst is om ons te vernieuwen. En dat u ons oproept om dat ook te laten doen. In die weg ook verder te gaan. En dat we ook altijd mogen leven als niet levend hier, maar levend in het koninkrijk. Dat wij getrouwd zijn als niet getrouwd. Dat het niet het doel wordt. Dat wij leven op een manier die gericht is op u. En dat wij ook u vragen om gebed. Om het juiste gebed te bidden. Dat, u ons dat wij u vragen om leiding. Dat we onszelf elke dag, voordat we gaan, overgeven aan u. En vragen, Heer, ik geef me aan u over, vervul mij met uw geest. Zodat u meer en meer in ons leven kunt gaan doen. Want dat is uw wens. Uw wens is het niet om steeds maar achter ons aan te zitten en te zeggen van, jij doet dit verkeerd, jij doet dat verkeerd. Want u weet net zo goed als wij dat we nooit kunnen voldoen aan uw normen. Maar het bijzondere is dat u dat ook niet vraagt. U vraagt ons hart. En wanneer we dat geven, dan gaat u ons wel vernieuwen. En in dat geloof kunnen we dan ook verder. Hoe dan de ijdelheid ook om zich heen mag grijpen, dat weten we. Hoe ook dingen zinloos kunnen zijn, terwijl mensen vaak denken dat dat het einde is. Heer, we danken u dat u ons leert en leidt door dit leven heen naar dat andere leven met een hoofdletter. De omgang met u, het leven bij u. In Christus danken we u voor al uw liefde en uw genade. Amen.